Maar wat we niet moeten vergeten is, het draait om die topsporter. Het draait niet om de specialisten zelf. En dat vind ik, in mijn optiek zien we nu, de laatste jaren best wel veel gebeuren. Het draait om die topsporter zelf. En bij die topsporter, als die goud wil halen op de Spelen, dan gaat het vaak om 1 of 2%. En als je daar je steentje aan kan bijdragen, dan doe je je werk goed. En dat was voor mij heel intrigerend. Om te kijken van, oké, kan ik iets bijdragen aan?
Yes, tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Fit voor Voetbal podcast. Mijn naam is Wessel en tegenover mij vandaag een speciale gast. Hij was meer dan 12 jaar betrokken bij NOC-NSF voor Team NL. Begeleid Europees, wereld en Olympische kampioenen naar hun medailles. En ik ben heel benieuwd naar zijn kennis. Jordan, welkom.
Goedemorgen, dankjewel dat ik aanwezig mocht zijn in de show. En laten we er een mooie podcast van maken.
Zeker, gaan we doen. En toch kort ter intro, ik benoemde het al. Verschillende kampioenen, atleten mee mogen werken.
Ja, mee mogen werken inderdaad.
Ja, precies. Dat benoem je ook altijd heel expliciet, hoorde ik ook in de vorige afleveringen.
Ja, omdat ik vind dat het een voorrecht is om met dit soort topsporters te mogen werken. Je komt niet zomaar in die positie. En dat is ook een compliment naar jezelf toe. Hè? Dat sporters ook voor langere tijd bij je blijven. Maar voor mij is het een voorrecht om te mogen werken met topsporters. Je hebt elke dag gemotiveerde mensen voor je staan die voor het hoogst haalbare gaan. En dat is fantastisch.
Ja, mooi. En ik benoemde dat gisteren ook al in de Instagram story. Mooi dat je er ook zo naar kijkt tussendoor. Maar ja, denk bijvoorbeeld aan namen als Epke Zonderland, Jutta Leerdam. Irene Wüst, Henk Grol, die je hebt klaar mogen stomen in hun fysiek. En ja, daar kom je natuurlijk ook niet zomaar. Kijk, die man op de berg, de top van de berg, die is daar ook niet bovenop gevallen. Dus waar ik heel benieuwd naar ben, zou je ons eens kunnen meenemen in jouw journey naar strength and conditioning coach in de topsport?
Ja, nou kijk, het is een stukje trots, hè. Op het moment dat je de namen opnoemt, dan is het ook weer een stukje kippenvel. En een stukje trots wat je hebt, wat ik zei, dat je dus met die mensen hebt mogen werken. En je komt daar niet zomaar. Het is een weg geweest van heel veel tijd investeren in jezelf, geld investeren in jezelf, al dat soort dingen. Positief proberen te blijven, omgaan met kritiek. Dus heel kritisch ook zijn naar jezelf. Daaruit een stukje perfectionisme wat daarbij komt kijken. Kijk, en deels ben je natuurlijk ook afhankelijk van de prestaties van de sporters waar je mee werkt. Hè. Op het moment dat jouw sporters, zeg maar, of jouw sporters, de sporters die je begeleidt, als die gaan presteren en die doen het goed, dan wordt er automatisch ook gekeken door andere sporters, andere coaches, van hey, welke specialisten ontbreken er in onze staf en kunnen we die eens gaan benaderen. Nou, en zo is het ook een beetje met mij gegaan. Als we kijken naar Epke Zonderland, ik begon ermee in 2009, 2010 zoiets. Ik werd benaderd door op dat moment de manager van het steunpunt in Heerenveen, steunpunt vanuit de NOC-NSF. Van joh, Turn is bij ons het hoofdprogramma, Epke is de hoofdatleet en we gaan in voorbereiding op de Spelen van Londen. En daar willen we goud halen. Nou, we hebben nog een krachttrainer nodig, een fysieke trainer hebben we nodig. We hebben jou op het oog. Wil je bij ons komen? Wil je praten? Nou, en zo is dat balletje een beetje gaan rollen. En in 2009 ben ik aan de slag gegaan, zeg maar, of 2010 met Epke onder andere en met de staf. En zo zijn we gegaan en dat is eigenlijk een succesverhaal geworden. Hè? We zijn, ik zeg even wij, voornamelijk hij natuurlijk, maar deels ook wij, 2012 Olympisch kampioen geworden. Daarnaast meervoudig wereldkampioen, Europees kampioen. Ja, en vanuit daar word je benaderd door meerdere sporters, zeg maar, om te kijken van, joh, kun je ook bij ons iets betekenen? Nou, en zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. Hè? Zo rol je in het judo, in schaatsen, in andere takken van sport. En zo loopt dat.
En toch een stapje terug. Dat is natuurlijk de top, hè? Dus dan word je benaderd. Maar ik ben heel benieuwd naar die fase daarvoor, zeg maar. Wat zijn bijvoorbeeld voorbeeld van opleidingen, kennis? Of laat ik hem anders stellen. Wat wilde jij vroeger worden toen je nog een kleine Jordan was?
Ja, wat wilde je worden? Kijk, sport heeft altijd wel in mijn DNA gezeten. Ik heb altijd veel gesport. En krachttraining is een beetje mijn passie geworden vanaf toen ik denk 14, 15 was. Ik was dik, was veel te zwaar, dat. En vanuit daar ben ik eigenlijk een beetje begonnen met fitness, krachttraining. En ik was eigenlijk een beetje gepakt door het spelen met ijzer, zo noem ik het altijd een beetje. En ik vond dat fantastisch. Het was intrigerend, zeg maar, wat dat met je lichaam deed, wat het met je zelfvertrouwen deed, met alles. Hè. Je merkte dat je sterker werd, En vanuit daar ga je kijken van, dat was toen een beetje bodybuilding gerelateerd. Hè. In die tijd, je had nog geen social media, je had nog geen mobiele telefoons, helemaal niks. Dus je kocht alle bodybuilding magazines, Muscle & Fitness, Sport & Fitness, bladen uit Amerika. Nou ja, je kent het, Arnold Schwarzenegger. Ja. Boeken ging je kopen, lezen, alles uitproberen. Ja, en dan ben je in één keer gepakt, zeg maar, door het virus. Ik noem het een beetje het virus. En vanuit daar is die passie eigenlijk ontstaan voor krachttraining. En dat is eigenlijk altijd gebleven tot aan de dag van nu. Ik train nog steeds 4 keer in de week. Dat is voor mij ook een verplicht iets. Ik wil gewoon 4 keer in de week trainen. Ik plan dat zo in. Het is een bepaalde structuur bij mij. En dat is ten eerste is het een uitlaatklep voor mij. Het geeft me rust, het geeft me ontspanning. Werk aan je gezondheid. Maar goed, terugkomend op je verhaal. Ik heb zelf altijd een voetbal gedaan en een judo gedaan. Ik ben toen gestopt met judo. En wel altijd door blijven gaan met krachttraining. Maar ik had zoiets van, ik wil verder in het begeleiden van topsporters. Dus meer richting sportspecifieke krachttraining. En we hadden het er net in ons voorgesprek al even over. In Nederland heb je eigenlijk weinig tot niks op het gebied van sportspecifieke opleiding, hè, zoals je dat wel in Amerika hebt, in Engeland hebt, in Australië en andere landen. Vanuit Nederland heb je eigenlijk niet heel veel. Maar ik wilde daar verder in. Dus ik denk, wat ik dan moet doen? Ik moet gaan kijken, wat zijn op dit moment de beste sporters? Ik ben in mijn tak van sport gaan kijken, in judo. Dat was het meest makkelijk. Welke sporters staan daar bovenaan? Oké, en welke krachttrainers hebben die? Welke fysieke trainers hebben die? Ik denk, dan moet ik die gaan benaderen. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken. En in dit geval ben ik Henk Grol, daar had ik veel regelmatig contact mee. Vroeger hebben wij nog wel getraind met elkaar. Henk was een aanstormend talent. En werd toen op dat moment werd hij, moet ik het goed zeggen, nog niet, of nou, bijna werd hij begeleid door Herman de Brot. En Herman de Brot, dat was zeg maar de fysieke trainer, de krachttrainer van het judo-bolwerk in Haarlem van Cor van de Geest, ken hem, joh. En die heeft daar een heel systeem neergezet. Herman kwam ook vanuit het bodybuilding. Maar heeft daar een heel systeem neergezet vanuit van sportspecifieke krachttrainingen. Dus meer gerelateerd aan het judo. En die had daar een hele hechte, sterke groep staan. Met name als Guillaume Elmond, Dennis van de Geest, Elke van de Geest. Nou, zo nog veel meer. En die heb ik benaderd. Ik heb hem gebeld. Ik zei, joh, moet je luisteren. Ik ben die. En ik wil me meer verdiepen in sportspecifieke krachttraining. En in het geval in de judo. Mag ik eens bij je langskomen? Nou, en dan heb je het dus over investeren in tijd. Investeren in geld. Hè? Want je moet die kant op rijden. Dus op een gegeven moment gaat je veel geld kosten. Het gaat je tijd kosten. Je krijgt er niks voor terug. Maar ik had wel één ding voor mezelf. Had ik goed in het snotje van, oké, ik wil daar naartoe. En uiteindelijk wil ik ook een van de betere worden. Dus investeren. Dus ik ben heel vaak in Amsterdam. Hij woont in Amsterdam. Dus ik ging bij de trainingen kijken in Haarlem. Dan ging ik met hem mee naar huis. Ik heb het geluk gehad, ik mocht alles van hem zien. Zijn schriften, alles, zijn logboeken. Kom je een beetje in het systeem, zeg maar. En uiteindelijk benaderde hij mij. Hij zei, joh, moet je luisteren. Die groep kan ik niet meer alleen doen. En ik heb iemand nodig, maar ik wil wel iemand hebben die ik kan vertrouwen. Die een beetje in mijn systeem zit. Wil jij dat doen? Voor mij een grote eer. Maar ja, thuis overleggen met mijn vriendin. Die zei gelijk, nee, moet je doen, want dat is wat je wil.
Mooi.
Dus daar ga je dan weer investeren. Uiteindelijk, je krijgt er heel iets geld voor terug, maar het kost je nog steeds heel veel geld. Maar ik had wel zoiets van, die plekken zijn er niet veel, dus ik moet dat blijven doen. Vanuit daar, ik had daar wel wat opleidingen gedaan. Ik had CSO gedaan, ALO gedaan, wat fitnessopleidingen gedaan. Maar ik denk, ik moet verder kijken. En ik was al een beetje in contact gekomen via met Charles Poliquin in Amerika. En daar heb ik eigenlijk al mijn opleidingen gedaan. En dat is een beetje in de notendop, hè, maar ik ben daar veel geweest, Engeland veel geweest. Duitsland ben ik heel veel geweest. Ik ben op de Topsport Universiteit in Keulen veel geweest. Daar heb ik heel veel opleidingen en cursussen gedaan. Ik heb daar met de nationale judoploeg heb ik heel veel mee mogen kijken. Ja, en vanuit daar nog heel veel cursussen en opleidingen gedaan. En natuurlijk vanuit Team NL, vanuit NOC-NSF allerlei dingen mogen doen. En zo is het een beetje gelopen gegaan, zeg maar, tot aan nu. Dus ja, dat is een beetje in een notendop, laten we het zo zeggen.
Ja, precies. Nee, maar een mooi voorbeeld van, hey, ik wil daarheen, wat is daarvoor nodig?
Ja.
Bepaalde opofferingen,
ja.
In tijd, in geld. Elke keer naar, toen zat dat denk ik ook al in Haarlem, denk ik, bij Van de Geest. Ja, daarom. Ja. Dus ja, vanuit hier, vanuit Zwolle kom je ook vandaan, volgens mij. Hè?
Wij wonen nu in Zwolle, inderdaad. Ja,
daarom. Ja. Dus ja, dat is toch kilometers maken, maar voor één doel. En waar kwam dan die switch? Zeg maar, je zei eerst van, nou, eerst investeer je die kennis in bodybuilding kennis, fitness, algemeen noem ik het even.
Ja.
Waar kwam dan die switch dat je denkt, wat triggerde jou dat je denkt, ja, sportspecifieke training?
Nou, ik ben altijd wel, topsport is altijd wel mijn ding geweest. Ik vond het fantastisch om naar te kijken, weet je wel. Het is topsporters die streven altijd het hoogst haalbare na. En er komt zoveel bij kijken. Hè, als we het hebben over een Olympische cyclus, hè, je werkt 4 jaar naar een bepaald doel toe. Even los van alle wedstrijden, toernooien die er tussendoor komen, hè, als EK's, WK's. Maar het gaat om details. Er komen zoveel dingen komen erbij kijken. En dat vond ik heel intrigerend. En wat je nu ziet, gelukkig, is dat er komen steeds meer specialisten bij. En ik denk dat we het daar later nog even over hebben. Er komen steeds meer specialisten bij. Maar wat we niet moeten vergeten is, het draait om die topsporter. Het draait niet om de specialisten zelf. En dat vind ik, in mijn optiek, zien we nu de laatste jaren best wel veel gebeuren. Het draait om die topsporter zelf. En bij die topsporter, als die goud wil halen op de Spelen, dan gaat het vaak om 1 of 2%. En als je daar je steentje aan kan bijdragen, dan doe je je werk goed. En dat was voor mij heel intrigerend. Om te kijken van, oké, kan ik iets bijdragen aan? En dat was voor mij een beetje de uitdaging. Naast het feit dat topsport is mijn ding. Ik vind het fantastisch. En maakt niet uit welke sport. Dat fantastisch. Ja. Je kunt mij elk moment wakker maken voor iets van topsport, zeg maar.
Ja.
Ja.
Waar je bed letterlijk voor uitkomt.
Nou, niet letterlijk, maar, nee, maar voor wel. Veel dingen wel. Ja,
ja, precies.
Veel dingen. En ik heb altijd gehad met de sporters die ik begeleid of getraind heb. Vaak zijn ze in het buitenland, maar ik kijk altijd. Dus waar ik ook ben, ik kijk altijd. Soms gaat dat ten koste van je privé. Maar ik heb altijd de laptop aanstaan. En of het nou judo is, schaatsen, voetbal, whatever. Ik kijk altijd. En ik denk dat, ja, ik zie het ook een beetje als een soort van verplichting, zeg maar. Want je kunt dat moeilijk uitleggen. Maar als je echt de feeling hebt met topsport en die passie, dan snap je dat denk ik wel. Maar ik kijk het altijd. Ik probeer altijd wel dat contact te blijven houden.
Ja. Ja, lijkt me interessant om daar ook op in te zoomen. Hè? Ja. Die sportperformance. Want heel breed palet wat je aan sporters hebt begeleid. Ja. Hoe je dat aanpakt qua sportanalyse, qua uiteindelijk de programmering. Ook straks zeker op verder op inzoomen.
Ja, laten we
doen. Heel mooi topic. En natuurlijk ook uiteindelijk de vertaalslag naar voetbal. We zijn natuurlijk toch in de Fit for Voetbal podcast. Maar we kunnen ook heel veel leren, denk ik, van andere sporten.
Zeker, zeker, absoluut.
Ja, dus ja. Laten we dat
lekker
gaan doen.
Ja.
Maar je gaf net iets aan over van, hey, dat valt me op qua fysieke trainers. Hoe bewoord je het ook weer precies? Of?
Nou, valt me op.
Of dat het niet om de sporten, dat zei je.
Ja,
heb je daar een voorbeeld van? Dat je denkt, hey, dat valt je op? Of hoeft niet per se met
ja, het gaat om het leveren van topprestaties. En als je topprestaties wil leveren, en dat is niet alleen in de topsport, dat is ook in het bedrijfsleven of wat dan ook. Kijk, als je een topprestatie moet leveren, dan moet je, het woord zegt het al, je moet op een top fit zijn. Je moet op een top voorbereid zijn. Het mag eigenlijk aan niets ontbreken. Dus dat betekent dat je ook van de specialisten, zeg maar, om een topsporter heen, even ongeacht of het nou turnen is, judo, voetbal of whatever, moet je daar ook het meeste van vragen. En wat ik een beetje zie, we hebben natuurlijk tegenwoordig hebben social media. En we zien vaak, veel, zien we de meest fancy video's voorbij komen van fysieke trainers, performance coaches, hoe je het beestje ook wil noemen. Mm-hmm. Maar ik zie af en toe dingen voorbij komen dat ik denk van, mijn god, we slaan de plank volledig mis. En dat begint, hè, met de basis. Ik zie fysieke trainers, fysiotherapeuten, die zelf helemaal niet trainen. Die zelf nauwelijks een dumbbell hebben aangeraakt of een halter hebben aangeraakt. Maar die wel topsporters moeten gaan begeleiden. Ja, maar hoe in vredesnaam? Hoe kan dat in vredesnaam? We lachen erom, maar het gebeurt wel. En dat vind ik echt een hele kwalijke zaak. Want dat is je basis. Hè? Als we het dan hebben over mijn vakgebied. We doen het in het krachthonk. Hè? Even zwart-wit gezegd. We doen het in het krachthonk. Hoe kan het dan zo zijn dat jij de basis zelf nog niet goed onder de knie hebt? En als we het dan hebben over een squatten of een vorm daarvan, een hip hinge, een deadlift, daar een variant van, maakt even niet uit. Maar daar begint het mee. De basis moet goed zijn. En ik zie allerlei dingen voorbij komen met aquabags, met allerlei andere dingen. Leuk, en er zal een bepaald idee achter zitten. Maar laten we eerst zorgen dat die basis goed is, voordat we gaan kijken naar specifieke dingen of dingen die er misschien mooi uitzien op camera of wat dan ook. Laten we eerst zorgen dat die basis goed is. Het basis wil zeggen, zorgen dat er genoeg stabiliteit is, dat er genoeg kracht is en vanuit daar gaan we opbouwen.
Hoi, Wessel hier. Ik onderbreek heel even deze aflevering voor het volgende. Sinds 2018 mogen wij namelijk prof- en amateurvoetballers helpen in hun fysieke ontwikkeling. Dit doen wij onder andere door onze online coaching, de Fitcheck en 1-op-1 performance training. Wil jij dit ook? Wil jij bijvoorbeeld ook meer kracht, meer snelheid en uitingsvermogen in je spel en niet meer doelloos naar de gym gaan of thuis trainen? Meld je daaraan via de link in de beschrijving. En dan gaan we nu snel terug naar de aflevering.
Vanuit daar ga je kijken, oké, is mijn periodisering in orde? Is mijn program design, mijn programmering, is dat op orde? Voordat we gaan kijken naar al dat soort kleine dingetjes. Dat is een beetje wat ik bedoel, zeg maar. Ja. Wat ik best veel zie. En dat is mijn mening en ik kan het volledig mis hebben, maar dat is wel wat ik zie en wat ik vind.
Ja. Wat jou opvalt, daarin ja, wat je voorbij ziet komen. Je ziet het
en dat vind ik wel jammer eigenlijk. Ja. Dus buiten het feit dat er ook heel veel goede fysieke trainers rondlopen, die het in mijn optiek wel snappen. Maar laten we zorgen dat de basis goed is en dat we die topsporters, dat we die oprecht willen helpen, zonder dat we zelf bezig zijn met de meest fancy filmpjes maken en weet ik veel wat allemaal.
Ja, je ziet het veel voorbij komen. En ja. Zou je die nog iets meer kunnen uitdiepen? Jouw fundamentals, waar bestaat dat uit? Waar moet je rekening mee?
Sorry dat ik je onderbreek, maar daar heb je het al. Het fundament.
Precies.
Je moet zorgen dat het fundament goed is. Als het fundament niet goed is, dan ontbreekt het aan stabiliteit, dan ontbreekt het aan kracht. De kans op blessures daardoor is veel groter. En niet alleen dat, het uiteindelijke effect, dus de prestatie op het veld, of waar dan ook, zal daardoor stagneren, zal minder worden. Dus als je het fundament goed hebt staan, vanuit daar kun je gaan bouwen. En bouwen noem ik, je kunt heel zeggen van, we gaan richting old school, maximaal kracht, explosief, weet ik veel wat. Of je gaat met aquabags, want dat heeft ook zijn plek, hè, dat heeft ook zijn goede punten. Vanuit daar gaan we verder, gaan we het sportspecifiek maken. Want ik denk wel dat het een samenwerking is. Maar als het fundament niet goed is, dan heb je geen basis, je hebt geen fundament.
Nee.
Dus ik vind dat eerst goed moet zijn. En bij mij begint dat in eerste instantie veel met unilaterale oefeningen. En of dat nou onderlichaam is, bovenlichaam, whatever. Zorgen dat de disbalansen in het lichaam, iedereen heeft disbalansen. Maar dat de disbalansen, dat zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt. Hè? Want hoe groter die disbalans is, hoe groter de kans op blessures. Nou, en vanuit daar ga je steeds een stapje verder, ga je opbouwen. En vanuit daar ook kun je het meer sportspecifiek maken.
Ja, ik denk inderdaad wat je terecht zegt, een gevaarlijke trend kan het ook zijn. Want je ziet natuurlijk op Instagram misschien wel de meest fancy dingen dat voorbij komen. En dat kan je natuurlijk gaan kopiëren met ook weer risico's van dien.
Ja.
En als ik dat ook vertaal naar toch een kleine Zij stapt naar onze begeleiding. Nou ja, Paul Lammers ken je natuurlijk ook, ja. Ook goed. Die, ja,
oud collega van mij, goede vent.
Ja, precies, en ook veel opleiding zelf. Ik denk dat dat ook wel vanuit de Polykin hoe komt.
Ja.
Is wij starten inderdaad met die structural balance fase. Het fundament bouwen. Ja. En vanuit daar die doelstelling opbouwen. Dus daarom ook mooi dat je dat aanhaalt. Dus ik denk dat dat ook gelijk, ook wel divers publiek wat hier naar luistert. Dat kunnen fysieke trainers zijn, fysio's, maar dat kan ook juist de speler zelf zijn. Ik denk dat dat voor beide interessant is om vanuit daar te denken.
Precies, ik denk dat dat ook, het is niet alleen voor de topsporter, hè, maar het is ook voor tante Truus van de Hoek, bewijzen van.
Ja.
Hè, daar begint het mee. En daarnaast begint het denk ik ook als performance coach of fysieke trainer, whatever. Ik heb het ook gehad, als je een opleiding gaat doen en of een cursus, en die cursus pak je dat je dan gelijk denkt, fuck it, hey, dat is het, dat moet ik gaan doen. Dat is prima, maar op een gegeven moment moet je wel logisch gaan nadenken. En wel denken, oké, is dit toepasbaar voor de sport waar ik in werkzaam ben? Is dit toepasbaar voor de klanten waar ik mee werk? Je moet wel breder gaan denken. Je moet wel blijven denken in het doel waar je naartoe wil. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, het is goed dat je allerlei cursusopleidingen doet. Ik bedoel, ik ga zelf ook af en toe nog eens een keer naar een cursus of naar een opleiding, omdat men dat scherp houdt. Maar kijk wel of het toepasbaar is voor jou en wat je mee kunt nemen, zonder dat je klakkeloos dingen gaat kopiëren. En dat is wat ik best veel zie. Klakkeloos dingen kopiëren. Je weet waar het vandaan komt en dan zie je dat het in de praktijk gekopieerd wordt, maar dat het dan niet goed uitgevoerd wordt. En dan kom je volgens mij weer terug op de basis, hè, dat veel fysieke trainers dat er fysieke trainers zijn en fysio's zijn die zelf niet veel trainen. En je hoeft echt niet 4 keer in de week in de gym te zijn. Dat hoeft helemaal niet. Maar ga wel, als je een cursusopleiding hebt gedaan, ga dat in de praktijk, ga dat oefenen. Zorg dat je dat goed onder de knie hebt, zodat je dat goed kunt uitleggen aan jouw sporters of aan de klanten die je helpt. En daar zie ik het vaak fout gaan.
Ja, zonde. Want dan denk je inderdaad van, nou ja, dan ter voorbeeld een oefening. Dan denk je van, nou ja, dat is het.
Ja.
En dat laat ik de atleet doen, terwijl je hem zelf misschien niet kan uitvoeren, daardoor niet kan uitleggen. En misschien kan die atleet hem ook niet goed uitvoeren. En dan staat hij daar in een gekke hoek te bewegen bijvoorbeeld. Ja, dat is zonde.
Ja, ja.
Dus mooi om dat hier gezegd te hebben, denk ik. En wees daar ook waakzaam in het zoeken naar een coach, maar ook in het trainen. Als je nu luistert van ook met zelf trainen, weet je wel. Begin met de basis. En de basis is dat fundament.
Nee, maar kijk, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ieder heeft zijn goede punten, zeg maar. Maar als we het over topsport hebben, uiteindelijk wil je die topsporter zo goed mogelijk bedienen. En ik denk dat je dat constant in gedachten moet blijven houden. Dus hoe kan ik die topsporter zo goed mogelijk bedienen? Hoe kan ik die zo goed mogelijk helpen? Zodat hij zo optimaal mogelijk en zo goed mogelijk voorbereid gaat naar een piekmoment. Of in het voetbal het seizoen in.
Ja.
En ik denk dat je dat constant voor je moet blijven houden.
Ja, mooi, de atleet, de sporter, welke sport dan ook, die staat centraal.
Altijd.
Met het team daaromheen.
Ja, altijd.
Mooi. Heb je daar een voorbeeld van hoe jullie dat aanpakten? Want het is ook jullie, het is niet alleen een fysieke trainer, het is niet alleen de turntrainers, die het hebben over een Epke bijvoorbeeld. Heb je daar een voorbeeld van dat je denkt, ja, dat was een succesverhaal uiteindelijk. Hè? Nou ja, ik krijg daar nog kippenvel van. En jij denkt helemaal, als je natuurlijk terugdenkt aan de afsprong. Ik denk dat iedereen het fragment zo voor zich kan halen.
Afsprong en hij staat, waar we heel veel mee bezig zijn geweest. Trouwens.
Daarom, dus daar wil ik ook vooral op inzoomen. Zou je ons daarin kunnen meenemen? Zo'n team around the team succesverhaal, waarin wel de atleet. Hoe zorgden jullie voor die randvoorwaarden, waardoor hij zijn ding kon doen?
Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Die randvoorwaarden, het team around the team of het team around de atleet. Je moet denk ik zorgen dat elke specialist die je hebt, dan moet je denken aan een sportarts, fysiotherapeut, voedingsdeskundige, de hoofdcoach, de fysieke trainer, nou, zo zijn er nog een aantal. Ten eerste moeten die één doel voor ogen hebben. En dat doel moet zijn om die sporters zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dus dat betekent ook dat je open moet staan voor elkaars feedback en open moet staan voor elkaars kritiek. Want uiteindelijk willen we die sporters zo goed mogelijk helpen. Dus het kan best wel zo zijn, wij hebben dat ook wel gehad, als we het dan even over Epke hebben, team om Epke heen, dat we onderling best wel behoorlijke discussies hebben gehad. Ik heb toen de tijd met de fysio, heb ik behoorlijke discussies gehad en het ging er best wel hard op. Maar wel met de bedoeling om hem zo goed mogelijk te kunnen helpen. We waren het niet eens met elkaar, dat spreken we uit. Hè? We onderbouwen dat ook. En dan wordt er uiteindelijk door de hoofdcoach, die is toch in de lead, hè? Wordt daar een beslissing doorgenomen, zeg maar, om die sporter uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dus voorwaarde moet wel zijn dat je open staat voor elkaar. Hè? Als specialisten zijnde, luisteren naar elkaar, elkaar helpen, elkaar kritiek durven geven, openstaan voor kritiek, dat. Ja. Dus ik denk dat het daarmee begint. En dat is even ongeacht welke sport het ook is. Ik vind dat een hoofdcoach, en of dat nou in het voetbal is of een andere sport, maakt niet uit. Maar die moet luisteren, vind ik, of luisteren, dat zeg ik verkeerd, luisteren. Maar die moet openstaan voor de input die hij krijgt vanuit specialisten. En dan uiteindelijk bepaalt een hoofdcoach misschien wel in overleg met de sporter of met het team. Oké, wat gaan we ermee doen, hè? Want dat is een ander verhaal. Want ik vind dat als we kijken naar het voetbal bijvoorbeeld. Voetbal is best wel data gestuurd de laatste jaren. Hè? We gaan dus veel af GPS, data, al dat soort dingen. Helemaal prima, maar soms moet je even voorbij aan de data. Soms dan moet je eventjes denken van oké, nee, als hoofdcoach zijn of als hoofdtrainer zijn, ik vind dat het nu anders moet. Ik vind dat ze nu, ik noem even wat, hè, dat ze nog een paar extra sprints moeten maken, of ik vind dat ze nog een extra positiespel moeten doen of een partijvorm moeten doen. Want daarom, ondanks dat de data zegt van nee, we moeten nu stoppen met de training, dan vind ik dat we soms ook eventjes lak moeten hebben aan de data. Want je hebt het bijvoorbeeld over mentale componenten. Er zijn er veel meer voorbeelden. Dus wat ik daarmee wil zeggen, je krijgt input vanuit stafleden, maar uiteindelijk bepaalt de hoofdcoach. En als die denkt van nee, we gaan nog even doortrainen, want ik vind dat belangrijk, kan ook een reden zijn, hè? Dan gaan we dat doen. En dan kun je met je stafleden gaan bespreken van joh, moet je luisteren, ik heb dat hier en hierom gedaan. En dan kun je het ermee eens zijn of kun je het er niet mee eens zijn, maar dan kun je het bespreken met elkaar. Dus dat is een beetje wat ik wil zeggen.
Ja, heb je daar een voorbeeld van? Dat je, nou ja, je hebt die discussies zeker gehad en die heb je natuurlijk ook op het allerhoogste niveau, omdat het om die paar procent gaat wat je zegt.
Ja.
Dat je denkt van ja, x procent wilde allemaal linksaf gaan, maar wij gaan bijvoorbeeld rechtsaf. Uiteindelijk ga je allemaal dezelfde kant op, maar heb je daar een voorbeeld van dat je die je mag delen ook? Dat je denkt van ja, dat was wel een punt.
Oh, heb je daar een voorbeeld van? Nee, ik heb niet zo 1, 2, 3 een voorbeeld van. Okay. Tuurlijk, hè, ik heb ook wel punten gehad dat je zelf kritiek krijgt. Mm-hmm. En de vraag is dan even van hoe ga je daarmee om? Ik ben altijd wel geweest, ik ga kijken van oké, klopt dat? Kan ik daar wat mee? Kan ik dingen aanpassen? En gelukkig heb ik daar, dat is ook hetgene wat ik geleerd heb, zeg maar. Sta open voor kritiek, want uiteindelijk ben je dienend naar die topsporter toe. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Maar heb je daar een heel specifiek voorbeeld van?
Ja, of dat jullie inderdaad wel een moment hadden van ja, die data zegt dit, maar we hebben er toch even lak aan en we doen toch dit. Heb je daar een voorbeeld van waarin die hoofdcoach toch overrulde van hey,
dat, nee, niet een concreet voorbeeld. Wat ik wel laatst een interview met iemand, was voor een andere podcast. En dat ging over, we hebben te maken met de weersomstandigheden in Nederland. Nou, regen, de velden zijn bevroren, dat. Maar dat kan een behoorlijke impact hebben op het lichaam van de voetballer. Dus onderrug, benen die eerder vol lopen, laten we het zo zeggen. Ja. En dan heb je te maken met de data. De data zegt, we moeten zoveel meters lopen of we moeten zoveel sprintmeters lopen. Dat is leuk en aardig, maar op het moment dat jij dat je benen zo vol zitten met het zuur, om het maar zo te zeggen, omdat het veld zo zwaar is, dan is de vraag of jij wel moet zeggen van oké, nee, maar we moeten toch die data aantikken. Of moet je dan zeggen van nou, oké, het is mooi geweest voor vandaag, we zorgen dat we goed kunnen herstellen en dat we morgen weer goed kunnen trainen of dat we overmorgen goed kunnen trainen, dat. Volgens mij is dat een kwestie van logisch nadenken. Goed luisteren naar je sporters, want ik denk dat een hele belangrijke is. Hè? Nogmaals, sporter staat in het middelpunt, staat centraal. Als de sporter feedback geeft, dus in dit geval als de voetballers, als er meerdere voetballers zijn die dezelfde feedback geven, dan moet je daar wat mee doen. En dus het kan zijn, lage rugklachten bijvoorbeeld, hè? Dat kan aspecifiek zijn, dat kan in één keer opkomen trainen door bijvoorbeeld wisseling van velden. De ene keer train je op een kunstgrasveld, de andere keer... Nou, dat kan een impact hebben op je lichaam. En als meerdere spelers dat aangeven, dan moet je daar wat mee doen. Ja. Nou, zo heb je heel veel voorbeelden, ook vanuit andere sporten, zeg maar, waar je wel wat mee moet doen.
Ja, waar je keuzes op.
Uiteindelijk moeten zij op het veld staan. Zij moeten het doen. Niet de staf of niet de specialisten of wat dan ook. De sporten moeten doen.
Precies.
Ja, en dat volgens mij moet dat constant voor blijven staan.
100%.
Ja.
Ik heb ook rode draad tot nu toe.
Ja.
Sporten centraal en de rest daaromheen. Ja, mooie.
Ja.
En ja, dan wil ik toch een klein bruggetje maken naar de verschillende type sporten. Want daar heb je, wat ik zeg, een heel breed palet in.
Ja.
Die je hebt geleid. Hoe pak jij dat aan? Wat zijn bijvoorbeeld dingen die je doet qua sportanalyse? Want in een eerdere podcast hoorde ik ook van... toen je benaderd werd voor Epke, als ik het goed heb.
Ja.
Ja, jij kwam niet uit die turnsport.
Nee.
Kan je ons eens meenemen in jouw sportanalyse... en hoe jij dat weer vertaalt in fysieke randvoorwaarden... die gecreëerd moeten worden?
Ja, kijk, nu kan ik het heel makkelijk omschrijven. Je kunt het heel makkelijk onderbouwen. Maar wat je eigenlijk doet, is je gaat de sport waar je mee gaat werken... ga je helemaal ontleden. En je gaat een soort bewegingsanalyse ga je maken. Je gaat kijken welke verschijningsvormen van kracht zitten er in een sport. Hè? Is dat, ik noem even wat, maximaal kracht, duurkracht? Is dat explosieve kracht? Is dat snelkracht? Zijn dat andere verschijningsvormen? Je gaat kijken welke bewegingen worden er gemaakt. Welke spierketens worden er gebruikt? Welke spieren worden er gebruikt? Je gaat kijken naar een stukje anatomie, functionele anatomie. En dan ga je kijken, welke oefeningen zouden daar goed bij passen? Welke beweegvormen zouden daarbij passen? Dan krijg je natuurlijk uiteindelijk nog, als we het echt hebben over topsport, het stukje periodiseren. Dus het is best wel een breed palet. Maar uiteindelijk op het moment dat je moet beginnen met een sport en je hebt nog niet in die sport gewerkt, ga je eerst een sport ontleden. He, dus welke bewegingen worden gemaakt? Nou, in het geval van turnen, je hebt het gehoord, ik ging allerlei video's bekijken, trainingen kijken, dat, want ik wilde zoveel mogelijk weten over de sport zelf. Dus je gaat dat ontleden. Dan een belangrijke voorwaarde vind ik, welke verschijningsvormen van kracht komen er voor in die sport? Hoe lang is de duur van die sport? Dat zijn allemaal aantekeningen die je maakt. En zo kom je op een gegeven moment van een heel grote verzamelbak, zeg maar, aan informatie. Ga je dat filteren en kom je naar een voor jou op dat moment optimaal schema of plan, zeg maar. En vanuit daar ga je steeds kritisch kijken aan de hand van de feedback met de sporter, met de staf, de wedstrijden, de resultaten, wat gaat er niet goed. Ga je dingen aanpassen, zodat je tot een zo goed mogelijk programma komt.
Ja, zo'n soort trechter zie ik het eigenlijk. De sport aan zich, naar uiteindelijk weer het individu, de sporter zelf, die met zijn individuele doelstellingen. En een van die doelstellingen van Epke was natuurlijk een Olympisch kampioen worden, goud winnen en die afsprong verbeteren.
Ja.
Zou je ons kunnen meenemen in dat traject, in vogelvlucht? Mag ook uitgebreid.
Over de afsprong bedoel je?
Ja, hoe pak je zoiets aan? Dus dan kom je vanuit die brede analyse uiteindelijk dus naar uiteindelijk... wat zijn jouw individuele needs, jouw individuele doelstellingen? Nou, dat was één van die ik in ieder geval uitfilterde uit de vorige podcast. Dat
was één van de punten, zeg maar, die vanuit de coach werd aangegeven. Van, we hebben natuurlijk enorm veel videobeelden gekeken... maar je zag elke keer dat er een soort hupje was... Ja. Maar dat scheelde hem wel. Ik meen dat iets van 3/10 was of zo. En dat is best veel. De vraag was een beetje van, kunnen we daar ook wat aan doen tijdens de fysieke training? Nou, zo zijn we gaan kijken. En wat je eigenlijk hebt met zijn onderdeel, met Rekstok, het zijn soort van 5G-krachten wat erbij komt kijken. Dus het is echt enorm. Het heeft een enorme impact op het lichaam, zeg maar. Maar ook op de oefening en de snelheid die er is. En je vliegt en je moet op dat moment moet je landen, je moet stilstaan. Dus er komen zoveel absorberende krachten komen erbij kijken, dat het heel lastig maakt om dat voor elkaar te krijgen, dat je in één keer stilstaat. Dus eigenlijk zijn we begonnen met excentrische contractie, om die zo lang mogelijk te maken. Dus we zijn begonnen met zijn lichaamsgewicht, hij woog niet zo heel veel. Maar dat zijn we heel langzaam gaan opbouwen, zeg maar. Doordat we ongeveer op, volgens mij tussen de 150 en 200% van zijn lichaamsgewicht zaten. En ik zou ik heb de programma's nog steeds hoor, maar daar zou ik specifiek naar moeten kijken.
Ja.
Maar dat hebben we gedaan voor, ik meen iets van 8 tot 10 seconden excentrisch laten zakken. Daar een x-aantal series aan gekoppeld en een x-aantal reps aan gekoppeld. En dat hebben we eigenlijk best wel lang hebben dat door laten gaan, zeg maar, deze specifieke oefening. Om te kijken wat voor impact heeft dat op de trainingen. Gaat het beter tijdens wedstrijden? En uiteindelijk zagen we dat dat beter ging. En of dat nou het beslissende ding is geweest, zeg maar, waardoor zijn afsprongen beter gingen. Maar in zijn totaliteit gingen de afsprongen wel beter. Dus ja, ik had zoiets, wij hadden zoiets van, nou oké, dit zal wel meehelpen aan.
Ja.
Nou, zo zijn we dat eigenlijk een beetje gaan perfectioneren. Dus eigenlijk is zijn excentrische squat, zeg maar, is een beetje centraal punt geworden in de training. Wat we meer aan het eind van de training doen, maar wat we wel constant terug lieten komen, zeg maar, voor wat betreft zijn afsprong.
En is dat dan iets waar je dan gelijk op komt? Dat is over en over analyseren en natuurlijk een meerjarenplan waar je naartoe werkt. Of heb je eigenlijk dingen ook uitgetest die niet werken? Ik denk dat je daar ook de afgelopen jaren wel tegenaan bent gelopen. Dat je de dingen uittest of wat je zegt vanuit een opleiding. Denk je van, hé, dat is het bijvoorbeeld. Hoe is dat een beetje gegaan toen? Of had je hem gelijk te pakken dat je denkt, hé, dat excentrische trainen in dit geval in combi met natuurlijk zijn turntrainingen die centraal staan. Juist fysieke training als ondersteuning van. Hoe is dat geweest?
Ja, ik denk dat je altijd kritisch moet blijven kijken naar de trainingen die je doet. En ik heb dat nog steeds. Altijd kritisch blijven kijken van, hey, moet ik dingen gaan aanpassen? Zodat dat voor de sporter beter is, zeg maar, op dat moment. Dus je moet altijd kritisch blijven kijken, vind ik. Want uiteindelijk, nog steeds, wat ik aan het begin zei, je bent dienend en de sporter moet zo goed mogelijk voorbereid worden. En ja, ik heb in het verleden ook wel dingen gedaan waarvan ik dacht van, oké, dat is niet goed, dat moeten we aanpassen. Maar dat komt dan meer voort uit de feedback die je krijgt van de sporter. Zelf kritisch blijven kijken, want ik denk dat dat een hele belangrijke voorwaarde is. Hè. Wat ik wel altijd gedaan heb en nog steeds doe, op het moment dat de sporters die je begeleidt en het gaat niet goed bij de wedstrijden, dus het komt er niet uit, wel ten eerste kritisch kijken naar jezelf. Oké, ligt het aan mij? Zijn er bij mij dingen niet goed gegaan in de training? Ik heb heel vaak momenten gehad dat ik twijfelde aan mezelf. Dat ik dacht, volgens mij is het bij mij niet goed gegaan. Nou, dat ga je dan weer bespreken met een sporter, dat ga je bespreken met de staf. Moeten we dingen aanpassen? En als je dan uiteindelijk het beseffen van, nee, daar ligt het niet aan, dan kun je verder gaan kijken, wat moeten we dan verbeteren? Dus ik denk dat je zo steeds kritisch moet gaan kijken en... Ja, concrete voorbeelden. Ja, het voetbal bijvoorbeeld. Hè. In het begin ben ik wel begonnen met misschien wel te veel volume tijdens een training doen. Hè, maar dat was meer uit het feit van dat je dacht van, ja, maar Jezus, jullie kunnen zoveel meer doen. Dat je denkt van, het maximale wordt er niet uitgehaald. En dan achteraf dat je dat toch moet terugdraaien. Dat je denkt, nee, we moeten toch wat terug in volume. Of we halen een training eruit. Of we gaan terug in het aantal series. Of we gaan terug in het aantal oefeningen. Dus daar moet je volgens mij altijd wel kritisch naar blijven kijken.
Ja, want uiteindelijk, nou, op dit moment ook performance coach bij PEC Zwolle.
Ja.
Uiteindelijk, ja, wat ik zeg, dat palet aan sporten blijft zich uitbreiden natuurlijk. Ja. Op je cv. Maar je zegt, ja, merkt, hey, het wordt niet het maximale uitgehaald. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, niet het maximale eruit gehaald. Alleen, kijk, je bent gewend. Ik was gewend om met individuele sporten te werken. Ja. En ik heb het geluk gehad. Ik kom weer uit op het begin. Wat ik zei, ik heb mogen werken met de allerbeste atleten. Die gaan voor medailles op WK's en op Spelen.
Precies.
En dan in één keer kom je in een teamsport, waarbij ik eigenlijk nooit iets gedaan heb. Daar kom je dan te werken. En een totaal andere sport. Waarbij je echt goed moet kijken naar de weekindeling. Hè, want het is een heel lang seizoen. Met de individuele sporten zit je meer richting een aantal piekmomenten. Hè, waarbij je veel langer tijd hebt in de voorbereiding. Hier heb je te maken met een sport wat een heel lang seizoen is. Waarbij je eigenlijk maar een hele korte voorbereidingstijd hebt. waarbij je met een heel lang seizoen zit en waarbij je te maken hebt met allerlei verschillende omstandigheden. Weersomstandigheden, wat ik net zei. Blessures die je hebt. Nou, al dat soort factoren. En dat was voor mij in het begin even nieuw en even zoeken. Dus vanuit daar ga je ook gesprekken aan met sporters. Ga je gesprekken aan weer met stafleden. Gewoon puur om te zoeken van, oké, ik wil een zo goed mogelijke balans zien te vinden om ze zo goed mogelijk te kunnen helpen. En natuurlijk is de sport aan zich is altijd het belangrijkste wat er is. Maar ik denk wel dat we als sporters zijnde veel van elkaar kunnen leren. Ja. Als voorbeeld, en fysieke trainer Hans Kroon. Online kennen we elkaar. We hebben elkaar regelmatig bericht gestuurd als de sporters van ons resultaten bereikten, zeg maar, vanuit het judo.
Ja.
Dat. Eén ding wat ik van hem nooit begrepen heb, en nu begrijp ik hem wel. Hij liet verschillende sporters met elkaar sporten. Dus je had bijvoorbeeld een voetballer die trainde met een judoka en met een basketballer erbij. Ja, ik snapte dat nooit. Maar nu wel, want hij zegt van ja, maar moet je luisteren. Zij kunnen het beste uit hunzelf naar boven halen, maar ook uit de ander. Zij weten elkaar te motiveren, te stimuleren, zodat ze nog harder gaan trainen of een stapje extra gaan doen. Of nou ja, dat. En ik denk dat ook in het voetbal, dat we daar nog best veel van kunnen leren. Dus dat we vanuit andere sporten nog veel dingen kunnen leren. Ja. Vooral vanuit individuele sporten. En ik denk dat hij dat heel goed heeft kunnen managen. Dat hij dat heel goed heeft weggezet, zeg maar.
Ja, mooi.
Buiten het feit dat hij natuurlijk een vakidioot is en iemand is die, hoe moet ik het zeggen... Ook een praktijkman, weet je wel, zelf veel traint, zelf altijd getraind heeft. En dan kom je weer terug op de basis, dat is je basis.
Ja.
Dus nee, ja, daar heb ik wel heel veel respect voor.
Ja, mooi. Een heel mooi voorbeeld. En daar was ik ook heel benieuwd naar. Wat ik zeg, komen we weer terug op het brede palet aan sporters, individuele topatleten. Denk inderdaad aan een Epke, Jutta Leerdam, naar de judokas die je al noemde.
Ja.
Wat kunnen wij leren? We zitten toch in de Fit voor Voetbal podcast. Wat kan een voetballer leren? Wat kan de voetbalwereld leren van dat soort atleten? Wat zou je daarin benoemen?
Ja, is een goede vraag. En zonder mensen tegen het zere been te schoppen. Kijk, de individuele sporters, als we het hebben over deze namen... Die eten en die leven topsport. Die gaan voor het hoogst haalbare. Alles moet daarvoor wijken. Alles, letterlijk alles. En dat is ook wat ik mee heb gemaakt met een aantal van deze sporters. Alles moet daarvoor wijken. Die Olympische medaille staat op 1. En alleen al als ik dit zeg, dan denk ik dat ik voldoende zeg. Ik denk dat voetballers daar veel van kunnen leren. Dus het mentale aspect... Net dat stapje extra zetten op het gebied van, dat kan dan heel breed zijn, hè? Dus op het gebied van trainen, op het gebied van voeding, op het gebied van je rust pakken, ontspanning pakken, slapen, op tijd naar bed toe, de juiste experts inschakelen. Ik denk dat daar nog een stap gemaakt kan worden. En daarom is het ook goed dat we als sporters blijven kijken naar elkaar. Dat we ook dingen gaan bevragen. Ik ben heel erg van kruisbestuiving. He, dus verschillende sporten bij elkaar zetten en ga maar praten met elkaar of ga maar kijken bij elkaar bij de trainingen. Waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Waarom ga jij s'avonds om 9:30 naar bed? En waarom zit ik als voetballer zijnde nog tot 2 uur te gamen? Bewijzen van, hè?
Ja,
als voorbeeld.
Precies, precies.
Zo zijn er heel veel dingen die we denk ik van elkaar kunnen leren. En ik denk dat het voetbal daar nog wel een stap kan maken.
100%. En... Je zegt al, typeerden ze dus echt van, nou, ze hebben natuurlijk één doel, waar je ook natuurlijk soms 4 jaar naartoe moet werken.
Ja.
En dat is natuurlijk echt wel een lange periode dan op vrijdag, zaterdag of zondag je wedstrijd spelen. Want je hebt elke week dat piekmoment.
Ja.
Wat typeerde hen nog meer qua mindset, dingen ervoor laten? Heb je daar nog meer voorbeelden van?
Ja, ik heb Henk Gol als sporter, zeg maar, heb ik echt heel hoog zitten. En nou goed, als je zijn boek hebt gelezen en je hebt dingen op televisie... Tuurlijk is hij doorgeslagen in een aantal dingen. Maar qua mindset en... ja, is er bijna geen ander voorbeeld te noemen, zeg maar. Die deed alles voor die ene medaille, alles. Ja, en dat vind ik fantastisch, dat vind ik fascinerend. Buiten het feit dat daar natuurlijk een aantal dingen niet goed zijn gegaan, maar dat hoort erbij. Maar ik vind het fascinerend om te zien een sporter die er alles voor doet voor dat ene moment. Ja, ik denk dat we daar als sporter zijn heel veel van kunnen leren. Ook de minder goede dingen, hè? En dat is ook wat hij beschrijft in zijn boek bijvoorbeeld, wat hij nu vertelt in lezing of presentaties die hij geeft. Ik denk ook dat we daar, en dat ook voetballers daar heel veel dingen van kunnen leren. Ja. Dus ja, dat vind ik heel fascinerend.
Ja, ja, echt heel specifiek daarin. Ja. Dat ene doel hebben en daar veel voor doen, maar ook heel veel voor
ja, maar Jutta leerde een ander voorbeeld.
Ja.
Zij is natuurlijk heel nadrukkelijk aanwezig op social media. En dat had ze toen ook al in de tijd dat ik bij de ploeg zat.
Ja.
Daar kun je wat van vinden. En er werd heel veel wetten wel gezegd door de buitenwereld. Ja, maar ze is te veel op social media en dat gaat ten koste van haar sport. Nou, ik kan je één ding vertellen. Op het moment dat zij ging trainen, ging de knop om. En dan zag je een ander mens. Dan zag je een topsporter die alleen maar bezig is met het hoogst haalbare. En dat je dan daarnaast, na je training, je ontspanning zoekt in dit soort dingen. Want dat was het eigenlijk, hè. Ja, je moet ervoor waken dat je niet gaat doorslaan. Dat je wel s'avonds op tijd je ding weglegt en weet ik veel wat. Dat is een ander verhaal. Maar mensen zien niet, en we hadden toen straks eventjes over het feit van dat mensen hebben zoals aan mij gevraagd van Jordan, moet jij niet een podcast gaan beginnen?
Ja, in de voorbespreking hadden we daarover. Ja,
ja, want hè, met de sporters met wie je gewerkt hebt, of met de coaches, of met andere mensen, om eens een keer een inkijk en inzicht te geven in het dagelijks leven van de sporter. Wat doen ze nu? Wat moeten ze ervoor laten? Dus dat idee staat er nog wel, hè? Dus dat, misschien dat ik dat nog wel ga doen. Maar heel veel mensen weten dat niet. Die weten niet wat topsporters nu 24/7 doen. En hoe ze zijn in bepaalde situaties. En dat vond ik met Jutta bijvoorbeeld fantastisch. Die kon die knop omzetten. Dus oké, nu gaan we trainen. Telefoon weg. Focus op ik noem maar wat, focus op de Olympische Spelen. Ja, dat is fascinerend.
Ja, en dat is ook weer de welbekende ijsberg. Ze zien alleen maar, of in dit geval, het social media. Of ze zien uiteindelijk die topprestatie, maar niet wat ze daar allemaal zijn voor hebben gedaan. Het hele proces. En dat zien mensen niet.
Nee.
Ik denk dat het heel waardevol kan zijn om je vindt het al een van je passie ook om kennis te delen. Ik denk dat het juist een hele mooie kan zijn om dat ook door te geven. Ook weer aan de volgende generatie trainers, atleten. Dat we die lessen verspreiden.
Ja, kennis delen. Het is grappig dat je het nu aankaart. Eigenlijk is het een beetje een soort van morele plicht om kennis te delen. Het is tegenwoordig heel makkelijk om iets te roepen op social media. Maar laten we ook kennis delen. Weet je, de ervaring die je hebt. Ik vind het bijvoorbeeld best wel jammer dat er zijn best veel fysieke trainers of performance coaches die niet op zoek gaan naar mensen die al langer rondlopen in het veld. Er zijn een aantal die het wel doen, hè, maar dat ze niet mensen opzoeken en gaan bevragen. En waar dat mee te maken heeft, weet ik niet. Maar ik denk juist omdat je daar heel veel dingen van kunt leren. En vooral details. Hè. Je kunt heel veel dingen leren vanuit de cursusopleiding of vanuit de boeken. Maar het werk op de werkvloer, dat leer je niet vanuit een boekje. Dat leer je niet tijdens een opleiding. Dat leer je van de vakidioten. Dat leer je van de mensen die er dag in dag uit staan. En dat is ook omgang met topsporters. Dat heeft met allerlei dingen te maken. Maar dat leer je op de werkvloer. Dus ik vind het heel jammer dat in mijn optiek dat te weinig gebeurt, zeg maar.
Ja, ja, wat zou je tip daarbij bij zijn? Jij zelf bent dus altijd op zoek naar kennis en wat je, zo is het eigenlijk allemaal voor jou begonnen, hè? Die stoute schoenen aantrekken en een fysieke trainer een keer benaderen of een expert van, hey, wie zit er daarachter?
Ik zou gewoon mensen gaan benaderen.
Precies.
Trek gewoon de stoute schoenen aan en stuur een berichtje. Iedereen zit op social media, stuur een berichtje via social media. Joh, ik heb een vraag. Kun je mij hiermee helpen? Of mag ik hier een gesprek met je? Ja. Of zoiets. Er zijn natuurlijk allerlei wegen, maar ga experts benaderen.
Precies.
Ja.
Ja, en dat is ook wel gelijk een tip die ik daar zelf in mee wil geven. Soms lijken mensen moeilijk benaderbaarder dan je denkt.
Ja.
Maar ze vinden het ook leuk. Wij konden elkaar eerst ook nog niet. Tenminste, ik zie je naam heel veel voorbij komen. Maar ik stuur je een berichtje omdat ik het al een tijdje tof vind wat je deelt. Nou, ik geef hier ook veel experts een platform daarin. Ja. Ja, en hier zitten we binnen een week, denk ik, anderhalve week. Ja, dat is toch mooi.
Ja, nee, dat is fantastisch.
Dus ja, dat is gewoon mooi dat we die kennis weer kunnen delen. Ja. En dat is ook weer vermenigvuldigen. Waarin nu mensen geïnspireerd raken, trainers, dat kan weer een groot verschil maken.
Dat is het ook een beetje. Hè. Kijk, je moet denk ik ervoor waken dat je als expert zijnde, dat je niet gaat zeggen van ik heb de wijsheid in pacht.
Nee.
Want dat vind ik wel een beetje, vind ik een foute gedachte. Hmm. Maar je mag wel zeggen, oké, ik heb met veel topsporters gewerkt. Die hebben goede prestaties geleverd, fantastische prestaties geleverd. Dus blijkbaar gaat er dan bij ons ook iets goed. En daar kun je iets van leren. Zonder dat je gaat zeggen van, nou, ik heb de wijze. Ik weet het allemaal wel. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Nee. En dat je open moet staan voor elkaar.
100%. En ook daarin weer die, eerder ook aflevering opgenomen over bijvoorbeeld groeimindset. Ook daarin inderdaad niet denken dat je zelf alles weet. Maar altijd op zoek blijft ook weer naar andere inzichten, kennis. Daar wat van leren.
Ja. Ja, ja. Ik doe het zelf ook. Ik ben zelf nog, het lezen wordt op een gegeven moment wordt wat minder. Als ik dingen niet weet, dan ga ik op zoek en dan wil ik weten waarom. En daarnaast wat ik zeg, ik ga zo heel af en toe nog eens een keertje naar een cursus toe. Of soms ga je online, ga je wat dingen doen. Puur omdat ik ten eerste, omdat je denkt van, nou, daar kan ik nog iets beter van worden. Maar ook om je scherp te houden. Ik denk dat je ervoor moet waken dat je helemaal als je met de ultieme top werkt, dat je moet ervoor waken dat je niet op de automatische piloot dingen gaat doen. Want wat ik in het begin zei, uiteindelijk draait het om die 1-3%. Dus daar mag je niet op de automatische piloot werken. Want dan gaat het ten koste van die atleet. Dat is ook iets wat je moet snappen. Maar ook ervoor zorgen dat je dus zelf ten alle tijde gewoon scherp blijft.
Ja, hele mooie. Dus neem dat mee, ook als luisteraar, wat je rol daar dan ook is. Hou open mind en sta open voor nieuwe kennis en deel het.
Absoluut.
Mooie dingen. Wil ik toch de stap maken naar de gym zelf? Ja. Toch even de inhoud in.
Ja.
Er valt je een aantal dingen op online, hè, de video's die je voorbij ziet komen. Maar goed, je gaat zelf ook nog geregeld naar de gym. Wat zijn nou in jouw ogen de meest gemaakte fouten van mensen die naar de gym gaan? Laten we het nu even naar misschien wel voetballers specificeren. Wat valt jou op?
Wat valt mij op? Ik ga dan een beetje af en toe dingen die je ziet. Ten eerste denk ik de en dat is heel simpel, dan kom je terug op de basis, de praktische kennis. Als we het dan hebben over het trainen zelf. Ik zie nog geregeld fysieke trainers, fysiotherapeuten, die zelf gewoon amper of niet trainen. Ja, hoe kun je in vredesnaam, laten we dan zeggen voetballers, hoe kun je voetballers helpen in de gym om ze daar beter te maken? Als jij zelf al niet 1 of 2 keer in de week in de gym staat, als je zelf niet 1 keer in de week of 2 keer in de week aan het trainen bent, hoe kun jij zien dat een sporter op dat moment zijn oefening goed uitvoert? Hoe kun jij weten wanneer je in moet grijpen op het moment dat je ziet dat het niet goed gaat, dat hij bijvoorbeeld zijn set moet afbreken? Dat is volgens mij de basis, daar begint het mee. Daar kan ik me maatloos aan irriteren. Je kunt zoveel cursussen, opleidingen doen, maar dat zegt niks over jouw praktijkgedeelte. Er zijn genoeg fysieke trainers, performance coaches die allerlei opleidingen hebben gedaan. Je ziet heel veel bewegingswetenschappers voorbij komen. Fantastisch. Maar op het moment dat jij weinig tot geen praktijkervaring hebt, in mijn optiek kan dat niet. Dan sla je de plank mis. En dat is voor mij de basis. En dat vind ik kwalijke zaak. En nogmaals wat ik zei, je hoeft niet wereldkampioen powerlifter te zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij dat je in de gym, op de werkvloer, dat je daar dingen kunt analyseren en dat je op tijd kunt ingrijpen. En ingrijpen wil zeggen, hetzij qua volume, dus dat even heel zwart-wit gezegd, dat je zegt van, nou, vandaag, jij hebt nu je tweede set gehad, maar we stoppen vandaag, je gaat geen derde set maken, want vermoeidheid of techniek wordt minder of whatever. Volgens mij is dat een hele belangrijke factor. En als dat ontbreekt, dan is de kans op blessures groter. En nou, we weten allemaal, op het moment dat er blessures ontstaan, dan gaat er kritisch gekeken worden van, oké, maar waar komt die blessure vandaan? En het kan een keertje zijn dat het vanuit de fysieke training komt, dat kan een keer gebeuren, maar eigenlijk mag dat niet gebeuren.
Nee.
En dan hebben we met voetbal te maken met het feit dat ze natuurlijk veel omvang maken op het veld. Dus dat betekent ook dat je in de gym goed moet kijken, de load goed moet gaan monitoren. Dus qua volume in de gym, hoeveel oefeningen gaan we doen, hoeveel series gaan we doen, of gaan we, stel ze komen 's ochtends van het veld af, gaan we in de middag gaan we daar het schema aanpassen, omdat de training op het veld iets anders is uitgevallen. Stel je voor dat de training 's ochtends op het veld net wat zwaarder is geweest, en ik heb een sessie staan in de gym daarna, 's middags. Misschien moet ik die sessie in de gym dan wel gaan aanpassen, omdat de sessie op het veld 's ochtends zwaarder is geweest. En dat bedoel ik een beetje met de praktijkervaring. Op het moment dat jij weinig praktijkervaring hebt, dan kun je een heel mooi schema hebben gemaakt en zeggen tegen die jongens van, oké, hier jongens, dit is het schema wat we gaan doen. En dan sla je de plank mis. En nou ja, dat is eigenlijk wat ik een beetje bedoel met praktijkervaring.
Ja, durf ook af te wijken inderdaad van,
ja, 100%.
Van het plan.
En, ja.
Dat is denk ik ook belangrijk om dus in, nou ja, dat is ook een van de redenen waarom wij ook in korte sprints werken met spelers. Als je hem vertaalt naar uiteindelijk het programma zelf. Nou, dat zou jij ook ongetwijfeld doen in plaats van alles helemaal uitschrijven voor het hele seizoen. En dat dingen lopen anders.
Altijd.
Maar inderdaad ook heel terecht wat je zegt van de fysieke training moet als ondersteuning dienen in plaats van een vervanging van. Uiteindelijk moet je inderdaad geen 90 minuten in de gym staan in het weekend.
Nee.
We moeten een prestatie leveren op het veld.
Nou, en dat is volgens mij een hele belangrijke wat je zegt. De fysieke training is puur als ondersteuning van de sport zelf. Hetzij het sportspecifiek is, hetzij het blessure preventief is, dus er zijn er nog meer dingen, maar het is puur als ondersteuning voor de sport zelf. En als fysieke trainer moet je af en toe ook kunnen wegcijferen. Soms moet je het ook niet belangrijker maken dan dat het is. Soms moet je het wel belangrijker maken dan dat het is, want die fases heb je ook. En daar moet je heel goed en kritisch naar durven kijken, denk ik. En soms moet je ook tegen een voetballer durven zeggen, hey, luister, vandaag gaan we niet trainen. Want weet ik veel, je hebt vanochtend heb je een zware training gehad. Dat moet je ook durven zeggen.
Ja, precies, want zelf willen ze misschien wel meer doen. Terwijl misschien de kracht zit in minder.
Ja, en dat is ook een beetje wat je ziet bij topsporters. Hè? Een topsporter denkt vaak, en vooral in fases dat het wat minder goed gaat, dat ze denken van, oké, we moeten harder trainen en we moeten meer trainen. Vaak is het tegenovergestelde, of misschien moeten we iets minder gaan trainen. Moeten we zorgen dat herstel beter wordt. He, want dat is volgens mij een hele belangrijke factor. Hoe beter we herstellen, hoe beter we kunnen presteren. En dat heeft ook weer te maken met praktijkervaring.
100%. En, zeker op dat het niveau, topniveau waar je natuurlijk op werkt en op gewerkt hebt, is het natuurlijk ook gefaciliteerd. Dat is aan de ene kant natuurlijk ook een luxe voor de topsporter. En dat moet ook, want ze moeten topprestaties leveren. Maar stel je luistert nu en je bent een voetballer en je gaat zelf lekker gewoon naar de gym. Dat is natuurlijk ook onze doelgroep die wij dan helpen in onze online begeleiding. Maar wat zouden jouw tips nou zijn? Stel je gaat naar de gym als individuele speler. Je wil je naast je voetbaltrainingen, wil je nog extra de gym in. Je wil misschien sneller worden, je wil meer duelkracht ontwikkelen. Wat je doelstelling ook is. Waar moeten ze op letten, volgens jou?
Ja, dat is een hele lastige vraag.
Brede vraag,
wel. Het is een hele brede vraag. Mm-hmm. Als we het over voetballers hebben, ik zou zeggen in eerste instantie, maar dat is heel zwart-wit, hè. Ik zou zeggen, ga zoveel mogelijk unilateraal werken. Hè? Dus als we kijken naar het onderlichaam, naar de benen, ga veel eenbenige oefeningen doen. Kijk, uiteindelijk heb je veel meer informatie nodig. Hè? Wat is je blessuregeschiedenis? Wat is je specifieke doel waar je aan wil werken? Maar heel globaal, zorg eerst dat het fundament goed is. Bouw aan dat fundament. Hoe ziet jouw hele trainingsweek eruit? Hè? Wat doe je op welke dag? Met welk volume? Met welke intensiteit? En daar kun je een beetje dingen op afstemmen. Ik zou beginnen met unilaterale oefeningen. Misschien wat sprongvormen erin voor wat betreft explosiviteit. Qua bovenlichaam. Wat ik doe in het voetbal, zeg maar, qua bovenlichaam is toch een beetje gericht op hypertrofie. Kijk, en ga nou niet denken dat je van twee keer in de week krachttraining bovenlichaam, dat je daar heel veel spiermassa gaat aanzetten. Uiteindelijk ga je wel iets sterker worden. Je gaat wel ietsje aankomen in spiermassa, wat je uiteindelijk ook gaat helpen en in de gym en op het veld. Dus ik zou qua bovenlichaam zou ik zeggen, ga daar wat meer richting het opbouwen van spiermassa zitten. Pak daar gewoon je basisoefeningen mee, je compoundoefeningen mee, als een bench press, als een optrek, als roeioefeningen, weet je, dat een beetje. Dat is denk ik een beetje in het algemeen.
Ja.
En ik zou, wat wel een dingetje is, is mobiliteit. Kijk of je ergens beperkte mobiliteit hebt. Is het in je enkel gewricht? Is het in je heup gewricht? Is het lage rug? Kijk of daar beperkte mobiliteit is en ga daar aan werken. Want dat is wel wat ik in zijn algemeenheid zie, is dat mobiliteit neemt wel wat af. En dat komt ook door het vele zitten, de houding die we hebben. En door beperkte mobiliteit, de kans op blessures wordt gewoon groot. Dus het is altijd wel iets van, blijf daar goed naar kijken. Dus dat is wel iets wat je mee kunt nemen in de gym. Ga kijken van, heb ik ergens een beperking? Zit er ergens een beperking qua mobiliteit? En ga dat sowieso meenemen in je sessies.
Ja, mooi. En ook mooi wat je zegt qua unilaterale oefenstof. Hè?
Ja.
Dus eenzijdig. Uiteindelijk op het veld, als je het vertaalt ook weer naar die sportanalyse.
Ja.
Moet je ook heel veel krachten kunnen leveren en snelheid kunnen leveren. Uiteindelijk op één been qua afzetten, qua reageren.
Ja.
Dus ja, vergeet dat zeker. Vergeet dat zeker niet. Ja.
Verder denk ik één puntje. Op het moment dat je ervoor kiest om bilaterale oefeningen te doen. Dus oefeningen met twee benen, zeg maar.
Ja.
Kijk een beetje uit met op het moment dat je dus ook veel traint op het veld en wedstrijden. Kijk een beetje uit met de excentrische componenten. Bij het squatten bijvoorbeeld heel zwart-wit gezegd. Het naar beneden zakken, dus de excentrische component. Laat dat ook niet te lang duren. Dat niet 4-5 seconden gaat duren. Vooral als je meerdere sets gaat maken. Stel, je zou ook een Roemenië deadlift doen. Het herstel voor excentrisch trainen duurt gewoon langer. De kans op spierpijn is groter. En je wil uiteindelijk niet dat je te veel last hebt met de voetbaltrainingen, zeg maar, of met de wedstrijd. Doordat je tijdens je fysieke training te veel excentrische nadruk hebt gelegd, zeg maar, met een aantal dingen. Dus daar moet je een beetje voor waken. Dat is wel wat ik in mijn sessies doe, zeg maar. Ik probeer de excentrische component, die probeer ik te minimaliseren. Maar wel in acht nemend dat techniek wel goed blijft. Want vaak zie je dat op het moment dat de excentrische component, dat je die korter laat worden, dat de beweging ook sneller wordt. Dus bijvoorbeeld met het squatten, ze zakken sneller in. Het gevaar bij het sneller inzakken, nogmaals heel zwart-wit, is dat de knieën naar binnen gaan of dat er geen controle is over de beweging, waardoor de kans op blessures groter zou zijn. Dus dat is wel iets waar je voor moet waken.
100%. En uiteindelijk ook weer vertaald naar, wat wordt uiteindelijk ook weer op het veld van je gevraagd? Natuurlijk ook niet een hele langzame beweging met 5-6 seconden excentrisch natuurlijk.
Nee.
Is een belangrijk component natuurlijk ook om misschien die remmers wat te trainen. En vanuit daar weer snel te kunnen bewegen.
Ja.
Maar hou daar wel rekening mee.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja.
Ook even de tijd in de gaten houden, uiteraard.
Ja, snel,
want hier merk je al, hier kunnen we ook weer 5 afleveringen over opnemen.
Oh, ja,
misschien wel 10.
Ja.
Maar wil ik toch kort inzoomen op een van de tips die je gegeven hebt. Op de weekindeling, denk ik ook een hele belangrijke. Eigenlijk twee vragen in één. Dus één, hoe kun je fitness, in dit geval fysieke training, het beste combineren met voetbal?
Ja.
En eigenlijk twee, hoe zou je dat dan indelen qua, wat ik in ieder geval merk, tussendoor is, veel voetballers delen hem dan in als een soort bodybuilder split, weet je wel, om het even gechargeerd te zeggen. Maar van dan doe ik dan een leg day, doe ik dan inderdaad borst, rug en dan biceps, et cetera. Zou niet mijn aanpak zijn, maar ik ben heel benieuwd hoe pak jij dat aan? Weekindeling en splitten?
Ja, als we het over topsport hebben, dan moet je denk ik nooit denken in een bodybuilding split of in een bro split of whatever, of wat we ook zien op social media.
Ja.
In sommige periodes, als je zegt van we hebben een sporter die moet echt aankomen in spiermassa en we gaan 4 keer in de week trainen, dan wel, maar anders niet.
Nee.
Kijk, en met voetbal, op het moment dat je een wedstrijd hebt gehad, heel simpel gezegd, je benen zitten vol. Dus om de dag na de wedstrijd benen te gaan trainen, lijkt me niet verstandig. Dus als je daar krachttraining wil doen de dag na de wedstrijd, ga bovenlichaam doen. Daar doe je alleen bovenlichaam. En meestal als je een beetje gaat googlen en je gaat kijken naar een microperiodisering of een periodisering voor een weekindeling in het voetbal, dan kom je een beetje op hetzelfde uit. De dag na de wedstrijd bovenlichaam en een kleine lichte hersteltraining. Dus wat mobiliteit, wat stretchen, wat fietsen, wat lopen, whatever. De dag daarna is meestal wel een soort van rustdag, hersteldag. Maar dan heb je de dag daarna, dus dat is dan matchdag plus 1, 2, plus 3 of zo, zoiets.
Mm-hmm.
daar ben je goed hersteld. Dus daar zou je een relatief zware prikkel kunnen hebben. Dus daar zou je kunnen zeggen, specifiek voetbal, we gaan daar wat meer aandacht besteden aan het onderlichaam, aan het benen. En als je dan in het seizoen zit, hè, dan kun je zeggen van nou, daar gaan we een explosieve krachttraining doen. En dat kan zijn, ik noem even wat, een back squat of een pin squat. Hè, squatten vanaf twee pins met wat sprongvormen erbij of met een sprintvorm erbij of whatever. Daar kun je wat meer doen. Dan kun je het volume wat hoger maken. Want daar zit je dan nog een dag of vier voor de volgende wedstrijd. Meestal na die dag zou ik er dan voor kiezen om die dag daarna dan zeg maar geen krachttraining te doen. En als je drie keer in de week wil doen, pak je de dag daarna, dus zeg maar twee dagen voor de wedstrijd, zou ik iets van een full body doen, maar dan meer richting activatie. Er zijn heel veel verschillende vormen van, wat pliometrische vormen, zeg maar. Het volume laag houden. En dat zou een beetje in globaal zeg maar een soort van indeling zijn, even afhankelijk van op welke dagen je speelt.
Precies, dat is natuurlijk context afhankelijk voor elk niveau. Hoe jouw club, team dat...
Van heel veel factoren afhankelijk.
Maar aan zich als algemene tip daarin, is dat een mooie om aan te houden. Dus eigenlijk die zware sessies, die wil je eigenlijk zo ver mogelijk ook wel juist van de wedstrijd af. Anders dan heb je
in
daar...
het midden van de week.
Dat is een mooie. Waar ik dan wel benieuwd naar ben ook, is in jouw rol ook als performance coach nu in een teamsport. Natuurlijk anders dan een individuele sport. Hoe individualiseer je dan toch weer binnen een teamsport zoals voetbal, als je nu kijkt puur naar het fysiek? Want uiteindelijk heeft iedereen andere doelstellingen, andere disbalans in het lichaam. Hoe individualiseer jij als performance coach?
Dat is afhankelijk van, hoeveel uren heb je tot je beschikking? Hoeveel stafleden zijn er, zeg maar? Ik ben in principe de enige die in de gym is. En als je dan, laten we zeggen, 4-25 spelers om je heen hebt, dan wordt het lastig om jezelf te verdelen onder al die sporters.
Ja.
Maar uiteindelijk wil je het wel zo goed mogelijk doen. En dat gebeurt een beetje aan de hand van de gesprekken die je hebt, aan de hand van de blessuregeschiedenis, aan de hand van de dingen die ze zelf aangeven. Dus dan ga je een beetje spelen, in eerste instantie met omvang, met intensiteit. En ten tweede wel naar de individuele behoeftes. Dus ik ga wel schema's op maat maken voor spelers die dat nodig hebben of die erom vragen. Dus dat is heel erg individueel afhankelijk, zeg maar. Dus het wordt wel degelijk gedaan. En dat gebeurt of vanuit mijn punt of vanuit een speler. Dus dat is individueel afhankelijk, zeg maar.
Ja.
Dus, maar daar wordt wel zeker naar gekeken. Ja. Ja.
Als daar de needs ook
zeker
zijn. Ja. Dat zal een verplicht programma zijn vanuit de club. Maar als je daar zelf mee aan de slag wil gaan...
Ik kan me voorstellen dat een verdediger dat hij een heel ander programma nodig heeft dan een spits.
Ja.
Hè? Dus daar zul je ook kritisch naar moeten kijken.
Zeker weten.
Ja.
Dus anders kunnen ze zich natuurlijk ook gewoon aanmelden bij Fit voor Voetbal.
Kan altijd.
Ja, precies. Dan heb je inderdaad via je mobiel als verlengstuk van ook misschien wel de teamsessies. Want dat is ook wel wat ik vaak terug hoor van spelers. We hebben dan, dat zou je ongetwijfeld ook horen.
Ja.
Bijvoorbeeld dan hebben ze een clubprogramma, is natuurlijk top hè, dat het gefaciliteerd is. Maar ik mis daarin toch, ik merk gewoon dat ik mijn startsnelheid wil verbeteren of noem een doelstelling op. Of ik merk dat ik in duels word weggezet. Maar uiteindelijk in de gym doe ik dan bijvoorbeeld hetzelfde. Ik ben linksbuiten bijvoorbeeld, voorbeeld. Maar ik doe hetzelfde als de keeper. Hoe kan ik dat individualiseren? Ik denk dat dat een hele interessante is.
Ja, zeker. En gelukkig zie je in het voetbal, of gelukkig, maar je ziet steeds meer voetballers die individuele coaches gaan opzoeken. Omdat ze vinden dat ze zelf individueel andere behoeftes hebben, zeg maar, dan een andere speler binnen een team. Ja. En vanuit daar, dat vind ik wel goed. Daar wordt er weer gekeken, denk ik, meer naar individuele sporters. Dus dat is wel wat ze, denk ik, oppikken vanuit individuele sporten, om zelf beter te worden.
Ja, echt leiding
te pakken. Goede zaak. Ja.
Ik denk een hele mooie ontwikkeling, maar daarin ook weer voor waken, niet om jezelf te overbelasten en vandaar ook die weekindeling vraag, om daarin ook niet te overdrijven, want uiteindelijk moet jouw sport weer centraal staan.
Zeker,
Dat merk ik ook wel met, misschien jij ook wel online mensen die je spreekt, die worden dan enthousiast en die zijn gretig en dan denk je,
het is gaaf. Positief. Maar...
Ja, het is heel positief.
Ja.
Dat merk ik ook wel bij spelers die ik dan online spreek, bijvoorbeeld Instagram, ik ga 5-6 keer in de week naar de gym, maar dan trainen ze bijvoorbeeld 2 of 3 keer op het veld, ligt aan welk niveau, maar dan denk je, dat is dan wel
een... averechts werkt, hè?
Ja. Dus uiteindelijk moet je weer die prestatie leveren in die 90 minuten. En uiteindelijk ook op de club.
Ja, het gaat je opbreken op een gegeven moment.
Daarom.
Dat is niet wat je wil.
Dus zie je het echt als aanvulling op, in plaats van een vervanging van.
Zeker, dus, zeker.
Ik denk een mooie.
Ja.
Ja, wat ik zeg, hier zou ik nog uren over door willen praten. Ja. Maar,
we zijn nog lang niet uitgepraat eigenlijk.
Nee, inderdaad. Maar we moeten een beetje de tijd in de gaten houden. Gaan we richting de Instagram-vragen of van vaste luisteraars die zijn ingestuurd. Ik zal er een paar aanpikken, misschien uitpikken. Misschien komen we niet aan alles toe.
Ja.
En ik heb altijd nog een slotvraag aan mijn gast. Ga je nog halen, toch?
Ja, zeker.
Top. Oké. Goed. Iemand die vraagt, op welke prestatie van alle topsporters die hij heeft mogen begeleiden, richting Olympische Spelen, EK's, WK's, is hij het meest trots? En waarom?
Poh. Ja, vind ik een lastige. Mm-hmm. Natuurlijk, Epke, Olympisch kampioen.
Ja, en hij staat.
Daarna kunnen vasthouden, zeg maar, door middel van het jaar daarna wereldkampioen worden, Dus eigenlijk op eenzame hoogte kunnen blijven. Ja, dat is fantastisch.
Ja.
Dan zeker ook Sanne van Dijk, judoka, waar ik een aantal jaren intensief mee heb mogen werken. En zij is naar zo'n niveau gestegen. Derde op de WK, derde op de Spelen, meervoudig Europees kampioen. Maar daarna, zeg maar, de privé-situatie waarin zij gezeten heeft. Haar broertje verloren, haar beste vriendin verloren. Allemaal in de tijd dat die topprestaties geleverd moesten worden. Dus nu ik het zeg, krijg je er nog kippenvel van. Omdat je dichtbij bent geweest, zeg maar. Maar dat je dan toch zo scherp kunt blijven en dat je zo gefocust kunt blijven op dat doel. Ja, dat vind ik fantastisch. Dus dat is iets voor mij wat dicht bij me staat en wat bij me blijft. Noël van Tent, wereldkampioen.
Ja,
ook fantastisch. Ja. Het is fantastisch. Ik kan me die dag ook nog heel goed herinneren. Dus zo zijn er meer dingen eigenlijk.
Tuurlijk, het is nooit één. Nee. Het zijn natuurlijk en jarenlang ook. Hè? Ja. Meer dan 12 jaar voor Team NL gewerkt.
Ja.
Dus ja, dan...
Vele mooie dingen.
Hele mooie dingen.
Mogen meemaken,
Mogen meemaken, ja. En wat ik zeg, als kijker vind ik het al kippenvel, dat soort sportmomenten, of dat nou schaatsen is, turnen. Maar ik kan nagaan als je dus in dat team around de atleet in dit geval zit, hoe dat dan voelt.
Ja, je wil niet weten hoe als ik af en toe thuis zit, hoor, met wedstrijden. Dus, fantastisch. Ja.
Fantastisch, ja. Gaaf. Mooi. Doen we nog eentje. Dat is een speler van een BVO. Wat kan het verschil maken voor spelers op jonge leeftijd, onder 21 speelt hij nu, die nog geen prof zijn, maar die de stap naar het eerste willen gaan maken? Zit er dicht tegenaan. Als je deze speler zou begeleiden, waar zou jij de focus op leggen? En wat kan het verschil maken tussen het wel of nog niet halen van dit doel?
Ja, ik vind sowieso met jonge spelers, en dan kijk ik wel even ongeacht welke sport... Ga kijken naar de topsporters, de topspelers, zeg maar. Als we het nu hebben over die voetballer, ga kijken naar wat zijn jouw voorbeelden bij in dit geval eerste selectie. Ga vragen, wat moet ik doen om beter te worden? Kijk, zo'n vraag stellen, dat kost je niks. Maar ga vragen aan, ik noem even wat, ga vragen aan een aanvoerder.
Ja.
Hey, ik train nu regelmatig mee, maar ik wil graag beter worden. Stel je kwetsbaar op. Heb je tips voor mij? Ik weet zeker dat zo'n aanvoerder dat hij denkt van... fuck, hey, dit is een ventje die is intrinsiek gemotiveerd. Die wil graag. Maar die ga ik misschien wel eens even helpen. Daar begint het mee. Hè? Want je moet een soort van buy-in krijgen bij de sporters, zeg maar. Maar ook, je wil zelf beter worden. Dus ik zou daar zou ik mee beginnen. En zelf ervoor zorgen dat alles wat je moet doen... dat je dat met 100% intensiteit doet. Je mag nergens een steekje laten vallen. Uiteindelijk wil je beter worden. Dus zorg dat je alles goed doet. He, dat ook andere mensen dat zien. Want daar gaat het uiteindelijk ook om. He, dat andere mensen ook zien van hey, hij doet er alles aan. Dus ik denk dat het daarmee begint. Dus het begint met hard werken, intrinsieke motivatie. Het laten zien. En ga andere mensen vragen. Hey, ik wil beter worden. Wat
hele mooie.
Doen?
Hele mooie tip. En neem dat dus zeker mee. Vraag om hulp. En zij zijn ook daar gekomen waar jij graag heen wil.
Nou ja, juist daarom.
Ja, Precies, dus zoek die voorbeelden om je heen.
Ja.
Dat is een hele mooie, mooie tip. En ik denk ook wel, hij vroeg natuurlijk ook, hoe zou jij dat aanpakken? Nou, dit is dan een advies wat je zou geven.
Ja.
Kijk, qua fysiek is denk ik wel heel erg contextafhankelijk van, ja, waar moeten we aan gaan werken? Ik denk
zeker.
Dat, ja, dat wordt een...
Ja, dat is een ander verhaal.
Ja, precies.
Ja,
precies.
Ja, 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 ja.
Dat is een lange intake en het ligt eraan, hey, waar is voor jou de winst te behalen, denk ik.
Met heel veel componenten te maken, ja.
Precies,
ja.
Precies. Dus... Maar goed, ik denk dat dit een hele mooie tip is.
Ja.
En vanuit daar komen dingen uitrollen. Van,
zeker,
hey,
zeker.
Misschien vanuit een captain. Toevallig ken ik de captain van de club waar die speelt. Maar goed, dat terzijde. Ik zal de club niet noemen.
Nee, nee.
Maar ik weet dat hij ook inderdaad daarin heeft gestruggeld, om het zo te zeggen. Of heel veel in zichzelf heeft geïnvesteerd.
Ja.
Via mijn omwegen. Dus ik denk als je met dat soort... voorbeeld het gesprek aangaat en hun route, wat je daarvan kan leren. Ik denk dat dat heel mooi kan zijn.
Wat je volgens mij, wat je niet moet vergeten, is, en volgens mij gebeurt het nog in veel sporten, dus ik heb het zelf wel meegemaakt, op het moment dat jij nog een jong broekje bent, om het maar zo te zeggen, je moet jezelf nog bewijzen. Hè, jij komt voor het eerst bij een eerste helft al en de spelers van de eerste helft denken, ja, ga jij eerst maar eens bewijzen. Je wordt harder aangepakt.
Ja.
Dat gebeurt gewoon. En dat moet je ondergaan. Dat gaat toch gebeuren. Dus je wordt een keertje hard onderuit geschuffeld. En je krijgt een keer een elleboog. En,
ja.
Maar dat gebeurt.
Precies.
Maar de vraag is van, oké, hoe ga ik daarmee om? Dus dat is wel een belangrijke.
Hele belangrijke.
Ja.
Mooi.
Ja.
Mooi om mee af te sluiten.
Ja.
Helaas, want ik zeg, ik kan nog uren doorpraten hierover.
Ja.
En jij ook, denk ik.
Ja, insgelijks.
Maar misschien een keer een 2.0 aflevering.
Lijkt me leuk.
Je weet het maar nooit.
Nee.
Dus, maar ik heb altijd een laatste vraag aan mijn podcastgast. En dat is, wat heb ik niet aan je gevraagd, maar zou je wel graag willen beantwoorden?
Oh. Jeetje mina.
In dit gesprek dat je denkt, nou, dat zou ik dan nog wel willen uitdiepen. We waren bijvoorbeeld op dat pad in het gesprek, maar ik zou toch nog wel dat willen meegeven. Of dat je denkt, hey, dit is wel een vogelvlucht, wat ik wil.
Nou, ik denk dat we veel besproken hebben.
Zeker.
En, wat wil je meegeven? Ja, sta altijd open voor andermans meningen, andermans visie ook, zonder gelijk te oordelen. Ik denk dat wel een belangrijk is. Ja, dus kijk eerst kritisch en ga niet gelijk oordelen. En kijk of je met iets kan, hè, met feedback die je krijgt bijvoorbeeld, of een opmerking die je krijgt. Kijk of je er iets mee kan. Kun je er niks mee, laat je het lekker gaan, kun je er wel wat mee. Nou, kijk hoe je daar beter van kan worden. Misschien dat.
Dat is een mooie.
Ja.
Om als laatste boodschap nog mee te geven. Maar ik zeg, ja, alle topics, daar kan je hele podcastseries van maken.
Ja, 100%.
Denk
ja.
ik. Dus laten we daar contact over houden.
Ja.
Misschien een keer een 2.0 of ook hoe dit weer wordt ontvangen. En dan
ben benieuwd.
Kunnen we daar op inzoomen.
Ja.
Hoe vond je het?
Ja, was leuk. Zeker, zeker, zeker. Net wat je zegt, van ja, we kunnen zo door blijven kletsen. Dus,
ja, zeker.
Ja.
Zeker weten. Maar goed... Moet ook een beetje op de tijd letten. Dus,
kennis delen is altijd goed. Dus,
zeker, zeker. Ja. Rode draad van dit gesprek.
Absoluut.
Open voor kennis. En deel de kennis ook als je luistert. Dus,
top, dankjewel.
Jordan, dankjewel
dat
je hier te gast wilde zijn. En hartstikke bedankt voor je mooie tips en een mooi gesprek.
Graag gedaan.
En jij als luisteraar ook weer, of kijker. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je heel graag terug in de volgende aflevering.